Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Adrie van Ypres en ik ben uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Deodaat van der Boom voorgaat. Een welkom aan de kijkers van de website en de luisteraars van de cd, in het bijzonder Herman Reewinkel en Dini Wolsink. De organist is Teus de Mik. De lector is Riek Linde. En de koster is Wijnand Sluiter. De opname wordt verzorgd door Piet Verraat. De bloemengroet gaat naar Jet Lovink Buiting en ze worden gebracht door Riek Schieven. Voor mensen die gezellig een keer aan tafel willen zitten met andere gasten, samen met elkaar eten en ondertussen andere mensen spreken, heeft de diaconie een eetclub opgericht. Eet eens mee. Op maandag 12 juni om 5 uur is de inloop en om 5:30 serveren we een lekkere maaltijd. Iedereen is welkom, jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk. We willen wel graag dat u zich opgeeft voor woensdag 7 juni bij Ineke Klein-Lenderink. Telefoonnummer staat in Kerkzijn. De kosten zijn €5 per persoon. U kunt een gave geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk. Aan het einde van de dienst kunt u uw gave geven. Volgende week zondag houden we weer om 10:00 een dienst in onze kerk waarin dominee Jacqueline Kraaienbrink voorgaat. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen elkaar een goede dienst. Ik wil u vragen te gaan staan.
De psalm van deze eerste zondag na Pinksteren, deze stralende zondagmorgen, is psalm 8. En van psalm 8 zingen wij vers 1, 3 en 6. Onze hulp is de naam van de Heer, die trouwen houdt in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met zijn geest. Laten wij de Heer aanroepen om ontferming over deze wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Zullen wij bidden. In uw hand, o God, zijn onze tijden. Gij verankert ons leven met uw veelbelovende liefde. En daarom zoeken wij uw aangezicht. Vanwege alle vreugde, maar ook vanwege alle vragen. Vanwege alle zorgen om wie geen ankers kennen. Vanwege het geweld en de oorlog in deze wereld. Vanwege alle verdriet om wat gebroken is en is verwoest of kapot gemaakt. En vanwege allen die wij moesten loslaten gaandeweg ons leven. Hun namen, hun gezichten zien wij voor ons. En wij bidden dat zij niet vallen buiten het licht van uw genade. Zo bidden wij samen. En wij prijzen Gods grote naam wanneer wij zingen, en wij doen dat met de woorden van gezang 705, de versen 1 en 3. Ik zit met een klein probleem wat ik niet heb opgelost van tevoren, omdat ik ook niet wist dat het zo zou zijn. In mijn orde van dienst staat dat er aandacht is voor de kinderen. Dan wil ik de kinderen alle aandacht geven. En dat zijn dan de kinderen waarschijnlijk die met ons meeleven via de camera. Maar in de kerk zie ik geen kinderen beneden de 40, denk ik. Dus is het zo dat wij de schriften openen, maar ik wilde dat heel graag doen. En dat wordt, de lector zal het eerst, de eerste lezing doen met een korte inleiding bij de schriftlezing. Daarna, dat is dan een beetje improviserend, het gebed bij de opening van het woord. Ik weet niet wie de lector is of de lectrix is. U zal dan de Exoduslezing lezen en dan zingen wij na de Exoduslezing, dat zeg ik er dan meteen maar bij, gezang 119, het vijfde vers, vijftiende vers, 119 vers 15. Maar eerst een korte inleiding, dat heb ik in de coronatijd meegenomen, op de schriftlezing. Daarmee is de preek wat korter, maar weten we ook wat we gaan horen in de schriftlezing. Toen ik vorige week mij voorbereidde op de dienst in Steenderen, zag ik dat het rooster gevolgd werd en dat er twee lezingen waren die waren voorgeschreven. En ik houd me dan voor u, en dat is ook op verzoek van de kerkraad, aan het leesrooster. Een lezing uit Exodus 34 en het slot van Matthäus, Matthäus 28. En dan ga je als predikant kijken welke tekst kies je. En vervolgens ga je een concentratiepunt bedenken. En ik dacht, dat gaat Exodus 34 worden. Dat rare, wonderlijke gebod daar staat. En dan werkt bij mij die voorbereiding op de preek zo, dat ik eerst de tekst ga lezen in het Hebreeuws. En dan vervolgens in het Nederlands, soms ook wel eens in een andere taal erbij, om te kijken hoe dat dan aangevlogen is door de verschillende vertalers. En dan ben je als het ware bezig met legpuzzelstukjes naast elkaar te leggen. Want zo gaat het dan. Daar ben je dan best een tijd mee bezig, stukje voor stukje. En dan op een gegeven moment, dan is die preek nog lang niet af, maar het lijkt in je hoofd, althans in mijn hoofd, lijkt het wel ergens op. En dan blijft het je fascineren. Alleen, er is een stukje blijven haken. Zoals bij een lichtpuzzel. En dat irriteert me dan mateloos. Waar moet dat nou terechtkomen? Het stukje, daar is de tekst niet duidelijk voor mij. Het plaatje is niet helder. En eigenlijk haalt dat ook een beetje de kleur en zelfs bijna de pret van de voorbereiding op zo'n preek weg. Snapt u dat? Dat soms is dat je iets hebt dat zo haakt, dat je denkt, wat moet ik daarmee? Dat gebeurt zo met Bijbelverhalen. In het verhaal van vandaag bijvoorbeeld. Een prachtig verhaal uit Exodus 34 in een reeks over Mozes. Waarin het steeds gaat over de trouw van God en zijn eindeloze goedheid. Maar dat stukje van vandaag, dat u gaat horen, tjonge, dan gaat het in dat stukje over God die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt en afwentelt op het tweede, nee, op het derde en op het vierde geslacht. Wat is dat? Over wat voor God spreek je dan als je het hebt over een God die de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt tot in het derde en vierde geslacht? Is dat een barmhartige God? Zulke verhalen over barmhartigheid en vervolgens onschuldige mensen die worden achtervolgd op wat hun voorouders verkeerd hebben gedaan tot in de latere familie toe. En hoe zit het met de mensen die daarin geloven? Ik dacht dat ik als mens van 2023 verantwoordelijk was voor mijn daden en voor de gevolgen daarvan. Maar ben ik ook daarmee verantwoordelijk voor de daden van mijn voorouders? Draag ik daarvoor de volle verantwoordelijkheid en de consequenties? Moet ik dat voor mijn rekening nemen? En vervolgens, wat ik hier op deze aarde doe, presenteer ik daarvan de rekening aan mijn nakomelingen? Ik zou willen dat het anders was. En wij in 2023 willen het ook anders. Hoe werkt het dan? Er zijn mensen die de fout zijn ingegaan. Ze sluiten zich aan in tijden van oorlog bij de vijand. Of iets heel anders. Ze mishandelden hun vrouw of hun kind. Of ze dronken tot ze erbij neervielen. En vergeet het maar dat zij alleen de rekening gepresenteerd krijgen. Lang is natuurlijk actueel geweest het probleem van kind van wat we dan zeiden foute ouders. En je weet ook wat er gebeurt als er in een gezin incest een rol heeft gespeeld. Dat houdt niet op bij de dader en het eerste slachtoffer. En gezinnen waarin alcohol een rol hebben gespeeld, weten ook dat dat doorwerkt. Ja, dat werkt door. Vergeet het maar dus, dat jij alleen de rekening gepresenteerd krijgt. Dan is het zo, tot in het derde of vierde geslacht kun je daarmee worden geconfronteerd. Met de schaamte, of het schuldgevoel, of de onzekerheid, of het onvermogen je te hechten aan wie je lief zijn, omdat je nooit in je leven hebt meegemaakt wat echte liefde is, die betrouwbaar is. En al wil je het zo graag, je kunt je er dan niet van loslaten. Terwijl de schuld, ja, echt bij de oudere generatie ligt, de generatie voor je. Maar wat dan met jouw eigen verantwoordelijkheid? En ja, hoe zit het nou als je verder terugkijkt? En jouw vader was degene die zijn handen niet kon thuishouden. Hoe was zijn jeugd dan? Was die jeugd niet ook onveilig en beroerd? De vraag waar we dus op inzetten is, wat doen we met schuld? En wat doen we met God? Of doen we er maar niets meer mee? Wij openen de schriften en wij bidden om het licht van God op zijn woord. Zullen we bidden. Gij, God die richting geeft aan onze gedachten en aan onze verlangens, wek op in ons hart liefde voor wat gij van ons vraagt. En verlangen naar wat gij wilt geven. En dan zullen we ervaren, te midden van alles wat ons onzeker maakt, dat er een onuitputtelijke bron is, waaruit wij wijsheid kunnen scheppen. Amen. Mag ik vragen aan de organist om het stuk dat hij voor ons in stukje muziek dat hij voor ons in gedachten had, als de kinderen de kerk verlieten, als voorbereiding te laten klinken op de schriftlezing.
Ik lees u uit Exodus 34, vers 4 tot 11. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde in een wolk. De Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam bij Mozes staan en riep de naam uit: Heer. De Heer ging voor hem langs en riep uit: De Heer, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goed gezind bent, Heer, zei hij, trek dan met ons mee, ook al is het volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en de zonde en maak ons tot uw eigen bezit. De Heer antwoordde: Ik wil een verbond sluiten voor de ogen van heel je volk. Ik zal zulke wonderbaarlijke daden verrichten als onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen ik de Heer voor jou zal doen. Jullie moeten je houden aan de geboden die ik je vandaag geef. Ik zal de Amorieten, de Canaanieten, de Hittieten, de Perizieten, de Sjewieten en de Jebusieten voor je verdrijven. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen van Psalm 119, het 15e vers. Bij de evangelielezing, gemeente, is de acclamatie gezang 338b. Hoor dan het heilig evangelie. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld.
Halleluja, halleluja,
Gemeente, ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik niet de trap van de kansel neem, maar dat ik hier achter de lezenaar blijf staan. In coronatijd deed ik dat ook en ik denk dat dat ook zo goed is en zo hebben we ook goed contact. Ben ik zo goed te verstaan? Want ik merkte zelf toen ik daar zat, maar hier zijn geen luidsprekers, dat ik duidelijk achter het geluid zat. Dus dat klopt. Wie draagt de schuld? En dan bedoel ik niet wie heeft de schuld, maar wie draagt de consequenties van iets wat een probleem van schuld heeft veroorzaakt? Wie krijgt de rekening gepresenteerd? Wie is er verantwoordelijk voor hoe het in jouw leven gaat en is gegaan? En dan, er wordt gezegd, de huidige generatie is materialistisch. Ze kennen geen normen en waarden. Ik heb ook wel eens horen zeggen, ze hebben de diepgang van een plat bord. En ook, ze zijn gewelddadiger dan ooit. Maar gesteld dat dat waar is, is dat dan hun schuld? Een nieuwe generatie maakt zichzelf niet. Die ontstaat, die groeit. En die wordt voortgebracht door ons, door een vorige generatie. Maar toch blijven ze de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag. Hoe zit dat? Fouten en de nasleep van het maken van fouten, oorzaak en gevolg. In relaties en in generaties. Hoe werkt dat? Het goede boek, de Bijbel, laat weten dat in ieder geval God de eeuwige ermee te maken heeft. En dat we dus niet zijn overgeleverd aan het toeval of het lot. Dat is de allereerste opmerking. Maar het stukje tekst dat wij lazen begint zo enthousiast en zo toegankelijk, maar het bevreemdt toch op een gegeven moment. Hoewel het misschien wel hun verklaring was van de schrijver van het gedeelte dat gaat dus over dat bezoeken van de generatie in het tweede, derde en vierde geslacht. Omdat het hun manier van verklaren was. Zoals ze dat zagen, dat meerdere generaties wrange vruchten plukken van ooit begane fouten. Ja, zo gaat dat. Dat je God erbij haalt als verklarend antwoord op vraagstukken waar je zelf geen oplossing voor hebt. Zo gaat dat, zo ging dat zeker. Hoe werkt dat in de natuur? Hoe werkt dat bij de mensen? Hoe is dit of dat gekomen? Hoe is dit of dat gedaan? Zolang er in onze wetenschap puzzelstukjes ontbraken in onze kennis over mens en wereld, werkte het ook, maar die tijd is voorbij. We kunnen niet meer krampachtig wetenschappelijke kennis bijvoorbeeld bestrijden met de gedachte dat God dat dan wel zo had georganiseerd. Dat is een heilloze weg. Zo kunnen we naar de dingen en het ontstaan en het proces van de dingen niet kijken. Dus, als we dingen willen verklaren, betekent dat niet dat we er zomaar God bij kunnen halen. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Waarom moest je geliefde sterven? Was dat de wil van God? Had God daar een bedoeling mee? Waarom moest jou een ongeluk overkomen? Had dat een diepere zin? Was dat gestuurd? Bezig aan de puzzel van je leven blijven de gebroken en de verkleurde stukjes je heel vaak bezighouden. Als je maar wist waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Of moet je dan, als rest van de kerkmensen tegen elkaar hardnekkig blijven zeggen, God weet wel waarom, of God heeft daar wel een bedoeling mee. Maar ik denk, bij de diep menselijke en grote waarom vragen, kun je krabben aan de tegels van je leven om een mossel tussen uit te halen. Je zult nooit logische, pasklare, goede, juiste antwoorden vinden. Dus God erbij halen als verklaring of als verwijt leidt tot niets, is zelfs heilloos. Ontneemt je ook alle mogelijkheid om verder iets te doen met dat heilig, hardnekkige vermoeden dat we geloven noemen of vertrouwen noemen in iets of iemand die dan God heet. God, geloven in God is niet hetzelfde als God erbij halen voor al mijn onoplosbare vragen over het hoe en het waarom. Geloven is ten diepste weten en geloven dat er een God is, iets, iemand is die de mensen erbij haalt. Die op een bepaalde manier zelfs verbonden is met de mensen zodanig dat de een niet zonder de ander en de ander niet zonder de een kan. Hij haalt mensen erbij vanaf het begin van de wereld. Hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Zo vertelt het aloude verhaal het ons. En het lijkt er ook op, of zo is het denk ik ook, dat hij vertrouwen in mensen heeft. Hij houdt niet alleen van ons. Hij geeft ons vertrouwen. En de Bijbel, hebben we net gehoord, zegt dat ook zo. Hij zegt, God de Eeuwige is barmhartig en genadig, groot van goedertierenheid en trouw. Mooi klassiek geformuleerd. Maar aan de andere kant, wat is dat dan voor mens die dat vertrouwen in God heeft? Een mens dat die weet dat hij als mens veel mag en veel kan. En dat hij in de lijn van het geweten, zo noem ik de 10 geboden graag, het geweten, zorgen moet voor de samenleving, voor zichzelf en voor de komende generatie. Kortom, een mens die bewust is van zijn verantwoordelijkheid. En dus ook van de consequenties als hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt. En daar heeft hij tegenover de schuld, de mogelijkheid om de vergeving, de mogelijkheid om te herstellen, relaties te herstellen en te leven in vrede. Daar is het God om begonnen. Te vaak hebben de mensen, en dan met name de kerken die de fout ingingen, en kijk maar naar die hele zaken die op dit moment in de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds spelen over misbruik, bij de slachtoffers een beroep gedaan op christelijke vergeving. En schuld die er bij mensen was, die handelde uit naam van God. Of uit naam van de kerk. En daarmee gruwelijke dingen verrichtte, met de mantel van de liefde bedekt. En daarmee kwamen de slachtoffers in de kou te staan. En daarom is het mooi dat in dat oude woord gezegd wordt dat God mensen die bewust fouten maken niet voor onschuldig houdt. Niet alles door de vingers ziet. Zoveel is zeker. Maar het is wel een lastig stukje. Ik zei net, geloven is misschien wel ten diepste beseffen dat jij niet zonder de Eeuwige, maar de Eeuwige ook niet zonder jou kan. Om te leven met elkaar. En hoe dat dan bedoeld is in het aardse leven. Het Bijbelverhaal en ook het evangelie dat we net lazen, heeft daar iets heel bijzonders over verteld. Vertelt daarover dat, als je het over Mozes hebt, hij eerst de berg op moet om te zien hoe God een bedoeling met zijn leven heeft. Mozes moet de berg op om zicht te hebben op het beloofde land. Dan krijgt hij 10 woorden, richtlijnen voor het leven in vrijheid en ruimte. En dan Jezus, in de volgende stap, gaat ook weer de berg op om met de mensen te delen in de bergreden hoe het kan en hoe het moet en hoe er zicht is op het koninkrijk. En hij zet de mensen daarmee in de ruimte. En daarmee hebben Mozes en Jezus er de handen mee vol. Want mensen laten zich niet zomaar bondgenoot maken. Wij mensen zijn gebouwd als het ware om te blijven twijfelen. Om te blijven aarzelen. Om te blijven onderzoeken of het een dan wel het ander ook kan. En ze zijn zo weer de woorden van God vergeten. En als het dan een poosje stil blijft van de andere kant, dan gaan ze misschien zoeken naar iets wat ze nooit zullen vinden. Dat geldt voor nu, de mensen van nu. Dat geldt voor de mensen uit Mozes' tijd en voor de leerlingen van Jezus. En wie dan vervolgens God toch bij zijn levensweg wil beroepen, die haalt God erbij, maar niet als verklarende instantie voor hoe het in je leven gaat. Maar die zal ontdekken, heb ik geleerd in deze tekst, dat God voor jou een bondgenoot is. Een bondgenoot, een reisgenoot op de pad van je leven. Een bondgenoot die zich met jou verbindt tegen de dingen die in jouw leven je overkomen of worden aangedaan. En daarmee zijn, en dat klinkt heel vol, maar het is wel een prachtige gedachte, jouw tranen, Gods tranen. Jouw gebalde vuist, ook Gods gebalde vuist. Hij als reisgenoot gaat onvoorwaardelijk met je mee. Hij loopt met jou die weg. En zo kan het ook zijn dat er in de schriften staat, ga maar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Barmhartig en genadig. Ga op weg, hou de leefregels erbij, maar ik ben met jou, zegt de Eeuwige, verbonden tot aan de voleinding van de wereld, tot in het 1000ste geslacht. En dat brengt mij tot mijn slotopmerking. Geloven is letterlijk lef hebben. Lef in die twee betekenissen van het woord. De moed hebben om het vol te houden, dat is de ene kant, en de andere kant is lef. Het hart hebben, de warmte hebben, om oog te hebben voor je omgeving. Geloven is lef hebben, door God er ook bij te halen, bij de puzzel die je leven is. Stukjes in je leven zullen blijven ontbreken, zullen blijven verkleurd zijn, of gebarsten, of gemankeerd. Dat gebeurt overigens ook in de verhalen over het leven, in de Bijbelverhalen. Maar je kunt ermee verder. Je kunt bodem onder de voeten houden. Je kunt het beloofde land voor ogen houden. Als je weet hebt van verantwoordelijkheid, maar ook van vergeving. Als je accepteert wat onvermijdelijk was in je leven, maar ook blijft zoeken naar de spirit en de nieuwe mogelijkheden. In Het geloof, in de geloofstaal noemen wij spirit, geest. Geest van God. God die hoe dan ook jouw reisgenoot blijft. En dan herhaal ik, kijk ik nog eventjes. Wat is er met een reisgenoot? Een reisgenoot loopt naast je. En iemand die naast je loopt, daar kun je wel mee praten. Maar als je vooruit kijkt, zie je hem niet. Zo vergezelt de eeuwige ons leven. Tot in de eeuwen der eeuwen. Zo is het ons beloofd. Amen. Na het orgelspel zingen wij gezang 362, de verzen 1 en 3. zullen wij met en voor elkaar bidden. En in de acclamatie bij deze, bij de voorbeden, zijn de woorden: houd mij in leven. En dan heb ik daarvan wel de tekst, maar niet het gezangnummer afgedrukt. Kan iemand mij helpen of zal ik het even zelf opzoeken? Het is een B-nummer of een D-nummer. 368D. Ik zal het nog even, want ik hoor dit niet zo goed. Het is zo lastig voor de, houd mij in leven. Het is 25B. Nee? 368D. 368D. Zullen wij met en voor elkaar bidden. Goede God, hoe houden wij het zicht op uw aanwezigheid? En bewaren wij het vertrouwen in uw beleid als wij niet zelf leven van uw liefde, van uw met ons op weg gaan en in deze gemeenschap die liefde vertalen, herhalen en doorgeven onder de mensen. Zo bidden wij samen. Om gezamenlijkheid bidden wij u, dat wij samen optrekken en om gemeenschap in onze eigen gelederen, om inzet en visie bij mensen die haar lijden, om openheid in het gesprek, om luisterbereidheid naar allen en om het zoeken naar u. Zo bidden wij samen. Bidden wij voor deze wereld, een wereld waar oorlog is aan de grenzen van Europa, waar miljoenen mensen op de vlucht zijn, waar grote honger is, waar angst is en waar ook in onze eigen geloofsgemeenschap onzekerheid is, waar mensen tot stikkens toe zorgen hebben over hoe het met hun bedrijf verder moet, hoe contact gelegd wordt met regering, met overheid, hoe regels moeten worden uitgelegd, hoe wij ook aan de generaties die komen een aarde kunnen doorgeven die bewoonbaar is, waarvoor kinderen toekomst is. Hoor ons als wij samen bidden. En onze ogen zoeken u, God, als wij in stilte de namen noemen van hen die ons in het hart geschreven staan. Hoor en verhoor ons als we samen bidden. Onze Vader, die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Tegen het einde van deze dienst, gemeente, zingen wij ons slotlied. En dat is een bewerking van Psalm 150. En daarom te vinden onder het nummer 150a in het liedboek. Een prachtige Engelse melodie. Ik weet niet of die bekend is in Steenderen, maar ik vermoed het haast wel. En misschien kan die even worden voorgespeeld. Thank you. weten van Steenderen, u die via de media met ons verbonden bent en gast in ons midden, aanvaard dan uw opdracht in deze wereld op de plaats waar u gesteld bent, dragende en uitdragende de zegen van de Heer. Want de Heer zegene en hij behoede u. De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.